Hey, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Welkom bij de allereerste stap van het programma. En ik hoop echt van harte dat het niet de laatste keer is dat je deze eerste stap doet. Zal ik je later alles over vertellen, maar heel kort. De eerste stap die je zo meteen gaat zetten, of eigenlijk ook de stappen die daarachter komen, die stappen, die gaan je enorm helpen, ook later in je leven, op het moment dat je voelt dat je bijvoorbeeld een beetje in een sleur terechtkomt, dat je minder mentale of fysieke energie hebt, of allebei, dat je merkt dat bijvoorbeeld het werk dat je doet, of de relatie waarin je zit, of überhaupt wat je doet in het leven, dat dat niet helemaal afgestemd voelt. En ik ga je later alles vertellen over wat afgestemd voelen eigenlijk betekent. En heel kort door de bocht betekent dat dat je in overeenstemming leeft met je persoonlijke waarden. Dus de eerste stap is het bewust worden van je waarden. En ik zeg wel eens het bepalen van je waarden, maar eigenlijk is dat niet wat we doen. We gaan het bewust maken van iets wat is. Het is niet het bedenken ervan of het formuleren ervan. Het is het opdiepen van waarden die al de hele tijd in jou zitten. En die vormen jouw drijfveren. En hoe meer je bewust bent van je persoonlijke waarden, ook wel kernwaarden genoemd, hoe meer je gaat merken wat de contrasten zijn, dus wat niet in lijn is met je persoonlijke waarden en wat wel. En hoe meer je een innerlijk kompas hebt gevormd waaraan je keuzes kunt toetsen. Ik ga je eerst even vertellen wat persoonlijke waarden zijn. En dat hebben we je natuurlijk al uitgelegd. Ik doe dat nu gewoon in de basis. Dus als jij zegt, ik wil veel meer weten over persoonlijke waarden. En ik wil weten hoe dat dan zit met normen. Hè? Want normen zijn de regels die we met z'n allen hebben bedacht. En die jij ook hebt bedacht, maar die jij ook niet hebt bedacht. Maar die wel in jou zitten en waar je wel naar leeft. Dat zijn leefregels. En daar zie je namelijk heel vaak de conflicten. Dat je iets hebt meegekregen vroeger. Hè, door bijvoorbeeld ouders, leerkrachten, vrienden, noem het allemaal maar op. Maar waarbij je voelt dat daar een conflict op zit als jij leeft conform die normen. Hè, net als iemand die bijvoorbeeld als waarde vrijheid en avontuur heeft. Ik noem maar eventjes wat. Hè, dat zijn wel echt twee verschillende waarden, maar die dienen elkaar wel. En die heeft heel erg de norm. Laten we even zeggen dat voor diegene avontuur betekent heel veel reizen onder andere. En diegene heeft heel erg als norm meegekregen dat je na je studie, die je wel moet afmaken, ook al vind je het niet zo erg leuk, maar je moet hem wel afmaken, zeg maar, dat is al een norm, je moet wel even volhouden. En daarna dan ga je voor een vaste baan en dan ga je voor huisje, boompje, beestje, kunst of kozijn. Zo noem ik dat dan vaak. En diegene die doet dat, want dat is bijvoorbeeld meegegeven, niet iedereen doet dat, hè? Daar komen we later ook nog wel even op terug, maar die voelt wel continu het conflict. Die zou bij wijze van spreken liever gaan reizen dan de kozijnen laten vervangen. Dit is natuurlijk wel een heel typisch voorbeeld, maar geloof me, in mijn praktijk heb ik het wel gekker meegemaakt, zullen we maar zeggen. Nou, ik ga je eerst vertellen wat persoonlijke waarden zijn, dus in een notendop. Wil je meer weten, dan kun je dus naar de verdieping. Nou, persoonlijke waarden, ook wel kernwaarden genoemd, zijn eigenlijk idealen waar je naar streeft in het leven. Het zijn je allerbelangrijkste persoonlijke behoeften in het leven. En een aantal daarvan, een aantal waarden, daar word je als het ware al mee geboren, dan ga je mee het graf in. Dus een aantal zijn heel steady. Ze kunnen wel iets van betekenis gaan veranderen, maar je zult merken dat heel veel waarden gewoon elke keer weer opnieuw naar boven komen. Er zijn ook een aantal waarden die gerelateerd zijn aan een bepaalde levensfase. Dan merk je in één keer dat een waarde naar voren komt, of dat er eentje tevoorschijn komt waarvan je eerder je niet bewust van had dat dat ergens in jou zat. En ik noem even een voorbeeld. Als bijvoorbeeld een stel, hè, een man en een vrouw, of een man en een man, of een vrouw, whatever dan ook, hè, Bijvoorbeeld als waarde een avontuur hebben, maar ook bijvoorbeeld vrijheid. En met z'n tweeën hebben ze de hele wereld overgereisd. En op een gegeven moment besluiten ze een gezinnetje te stichten. En het lukt. Er komt een kindje. Dat is exact het moment waarop je opnieuw zou moeten afstemmen op elkaar. En ik gebruik moeten, hè, maar vergeef me even de woorden. Dat is het moment waarop je eigenlijk jezelf een beetje opnieuw uit gaat vinden in een nieuwe situatie als ouders en als stijl. En dat vraagt echt wat anders. En ik heb heel veel relatiecoaching gedaan. En vaak zag ik dat daar, op dat soort momenten, ook nog wel op andere momenten hoor. Als kinderen bijvoorbeeld huisarts gingen, nog wel wat andere levensfases. Maar daar ontstonden vaak scheurtjes en zodanige scheurtjes dat het niet meer te repareren bijvoorbeeld was. Want het kan namelijk maar zo zijn dat bijvoorbeeld, nu doe ik even heel stereotyp, hè, dat bij de vrouw de waardige zin ongelooflijk naar voren komt. Hè? Die wordt als het ware meegeboren. En dat bijvoorbeeld die man, nogmaals, ik weet het, hè, het is heel stereotyp, maar ja, het is even niet anders. Dat is gewoon even een beeld van voorbeelden uit mijn praktijk. Nou, de man die heeft nog heel erg dat hij sociaal en avontuur en vrijheid en die doet dat bijvoorbeeld ook. En die mist die connectie die ze samen hadden. En die vindt bijvoorbeeld dat een vrouw heel erg gericht is op het kind en op het huishouden. Dus daar zie je vaak dat er een mismatch plaatsvindt. En dat hoeft niet. Dat hoeft niet. Echt niet. Tuurlijk, ik wou zeggen in welke fase je ook zit. Het kan gewoon zijn dat jullie gewoon op een gegeven moment geen match meer zijn. Dat heeft ook met waarde te maken. Het heeft ook met persoonlijkheid te maken. En het kan ook heel goed zijn dat jullie daadwerkelijk wel een match zijn, maar dat jullie als het ware uit elkaar zijn gegroeid en dat er geen afstemming meer is als het gaat om waarde. Dus daarvoor is het ook heel belangrijk. Want je ziet in bedrijven wordt vaak een jaarplan gemaakt en dan worden vaak overigens waarden verzonnen en niet bewust gemaakt. Dat is een ander verhaal. Maar er wordt overlegd en er wordt gekeken of het nog wel is conform de planning en de doelen en de visie die ze hadden. En in een gezin, ja, komt het maar zelden voor dat mensen dat heel erg bewust doen. Nou, een ander voorbeeld waarin een levensfase ervoor zorgt dat een waarde ofwel verschuift, of dat er bijvoorbeeld een waarde net een andere betekenis krijgt, of die ontstaat in één keer. Ik weet nog wel dat ik in mijn twintiger jaren zei ik altijd, ik wil in het leven wonen, hè? In de stad, in een appartementje en de reuring om me heen. En toen heb ik ook een uitspraak gedaan van dat mensen die achteraf woonden, ja, dat zijn oude mensen al. Ja, een soort oude taart. En koppelde daar dan ook de Libelle en de Margriet aan. Nee, echt, dat was mijn beeld een beetje. En nu ben ik dus blijkbaar die oude taart. Want ik woon met mijn gezin in het bos. Ja, of tenminste, mijn dochter woont op zichzelf. Maar ik woon in het bos. En ik heb nu veel meer de behoefte om in de rust te wonen en in de natuur. En de drukte op te zoeken, de prikkels die ik ook fijn vind, gaat ook over waarde, om die op te zoeken. Ik ga meteen ook eventjes een bruggetje maken en dan ga ik zo meteen weer verder uitleggen wat waarden zijn. Maar zo krijgt dat waarschijnlijk steeds meer betekenis voor jou tenminste, dat hoop ik. We denken vaak dat waarden soms haaks op elkaar staan of elkaar lijken te bijten. Ik noemde net al die ene van een waarde van mij, en ik beschrijf dat met echt een containerbegrip autonomie. En onder dat woord zit de informatie wat autonomie van mij betekent. Autonomie betekent ook voor mij een natuur, een stilte, tijd voor mezelf. Verbinding, verbondenheid is ook een waarde met mezelf en met de natuur. En dat vind ik in ons huis, in het bos. Als je mij hier elke dag zou laten zitten, dan, ja, dan word ik een soort kluizenaar. En dan conflicteert dat weer met de waarde die ogenschijnlijk haak staat op, ik noem het dan maar rust en stilte, hè, en de natuur. En dat is avontuur, maar ook persoonlijke groei en ontwikkeling. Ik hou ervan om geprikkeld te worden, om uitgedaagd te worden, om uit een sleur te komen, om afwisseling te hebben. Maar daarvoor ga ik dus als het ware op pad. Of ik haal het hier naartoe, dat kan natuurlijk ook. Maar als ik bijvoorbeeld, ik kan een mooi voorbeeld geven, met de trein naar Amsterdam ging, hè, wat ik wel deed 2 jaar geleden, dan voelde ik op een gegeven moment de prikkels, het bruisende van de stad Amsterdam. En dan kon ik me op dat moment helemaal opladen. Maar als ik daar langer was geweest dan, zeg, een paar dagen, dan zou ik zwaar overprikkeld zijn. Dus het, je ziet het, dat het proces waarin jij in komt te zitten, waar je al in zit, hè, want anders was je niet eens hier aan begonnen, betekent ook dat je, en nou kom ik helemaal met een containerbegrip woord, ik ga ook heel even de open haard openzetten, want anders dan vliegt zo meteen dat huis in de fik. Dat is ook niet helemaal de bedoeling, of helemaal niet de bedoeling. Zo, sorry hoor, eventjes wat achtergrondgeluidjes. Maar het gaat er ook om dat je balans creëert tussen al die verschillende waarden. Ze hebben allemaal jouw aandacht en jouw voeding en jouw tijd en jouw energie nodig. En op het moment dat je ook maar 1 belangrijke persoonlijke waarde verwaarloost, onbewust hè, want dat is meestal wat we doen, ga je dat meteen merken in je energieniveau, mentaal, fysiek, een stukje passie wat je mist, je bent soms niet vooruit te branden of je vindt het allemaal een beetje saai. En je merkt het aan allerlei emoties. Hè? Er zijn een hele reeks aan emoties, maar je merkt het conflict in emoties. En dat heb ik dus als ik te veel avontuur en prikkeling heb, dan word ik echt chaotisch en rommelig en versnipperd, wordt mijn aandacht en moe. En overstuur misschien zelfs wel. Dus dat is too much avontuur en vrijheid en prikkeling. Maar als ik te veel verbinding met mezelf en de natuur, nou eerlijk gezegd, daar kun je niet te veel van hebben, trouwens, slecht voorbeeld. Maar te veel rust en stilte, ja, yeah, dan kwijn ik helemaal weg. Dus je ziet, het gaat om de balans. Net als dat ik vrijheid als waarde heb, maar en creativiteit. Maar floreer ik als mijn basis goed is. En mijn basis betekent ook een stukje structuur, routines, rituelen, die ogenschijnlijk ook weer haaks lijken te staan op creativiteit. Maar doordat ik dat voor mezelf gecreëerd heb, dan heb ik een soort basis. Een basis waarvan uit ik op avontuur kan gaan, creatief kan zijn, maar het, ja, maar er is wel focus. Het schiet niet alle kanten op. En om je nog een voorbeeld te geven, en dan stop ik even met voorbeelden, maar dan krijg je letterlijk en figuurlijk beelden en gevoelens en ideeën bij wat waarden in de praktijk zijn. Bijvoorbeeld, familie is ook een belangrijke persoonlijke waarde voor mij. En we gaan straks verder met de betekenis geven aan de woorden, want daar gaat het natuurlijk ook over, want het is maar een woord. Maar mijn stiefmoeder, zeg maar, de vrouw van mijn vader, die wil dolgraag altijd op vakantie met z'n allen in één huis. En daar ontstaat bij mij het conflict. En dat heeft dus niets te maken met hoe graag ik wel of niet bij mijn familie ben, heel graag. Alleen, de hele tijd bij elkaar, dat gaat gewoon niet bij mij. Dan heb ik te weinig verwerkingstijd, te weinig tijd voor mezelf om me te kunnen terugtrekken. En wat bij mij dan wel gewoon goed werkt, en ik doe het ook vaak bijvoorbeeld bij heel lange verjaardagen, dat deed ik als kind al, dan ontsnapte ik gewoon heel eventjes. En dan laad ik eigenlijk weer op. En dat is ook die basis. Dus als ik me dan terug kan trekken naar mijn basis, dan kan ik me weer opladen en verwerken, noem het allemaal maar op. En dan, vanuit die basis, kan ik weer verbinding maken. Dus je ziet dat heel veel dingen zijn conditioneel, voorwaardelijk. Ik zeg ook altijd waarden. Dat zijn eigenlijk voorwaarden die ervoor zorgen dat je gelukkig bent en goed functioneert. Nou, en sterker nog, zo optimaal mogelijk functioneert. Want je hoort aan de voorbeelden die ik noem wel, dat als ik te veel van het een of te veel van het ander heb, dat ook ten koste gaat van allerlei fysieke dingen, zeg maar. Of energie, om dan maar eentje te noemen. Dus vandaar dat wij zoveel met waarden werken. En dat is echt de basis van alles. Van het hele programma, van je leven, van een leven vol betekenis en voldoening. Want voldoening en betekenis voelen, ervaren heeft te maken met of je wel of niet conform je waarden leeft. En ik kan bij het eraan toevoegen, volledig conform je waarden leeft. Nou, ik ga nog meer context geven als het gaat om waarden. Ik vind het interessant, hè? Dan kun je naar de verdieping toe gaan. Maar waarden zijn ook nog eens een keertje tijdgebonden, dus generatiegebonden, daar kom ik zo meteen op terug. Maar ook cultuurgebonden. Want over de hele wereld heb je gewoon andere werelddelen met andere waarden en normen. Hè? Bijvoorbeeld ten aanzien van werk, ten aanzien van man-vrouw, rollen, om het even zo te zeggen. Maar ook ten aanzien van bijvoorbeeld ondernemerschap. Hè? In Amerika is het veel hipper als je als ondernemer hartstikke vaak gefaald hebt. Want ja, dat zien zij als ondernemerschap en het weer opstaan. En hier in Nederland is bijvoorbeeld een norm, hè, doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg en je moet wel tevreden zijn. En hebben bijvoorbeeld heel andere gedachten bij wat bijvoorbeeld succesvol ondernemen is. Hè? Als iemand 3 keer op zijn bek is gegaan, dan zouden we hier sneller zeggen, ja, zou je niet gewoon maar weer in loondienst gaan? Om het even zo te noemen. Nou, zo kunnen we wel even doorgaan, maar ik wil vooral eventjes inzoomen op het generatiegebonden stukje. En die is voor, in elk geval in mijn praktijk, voor de meeste mensen ook zo herkenbaar. Ik vraag wel eens aan mensen van, goh, hebben jouw opa en oma nog de oorlog meegemaakt? En in heel veel gevallen is dat het geval. En dan geef ik als voorbeeld dat in de tijd dat de oorlog is, hè, je ziet het zelfs eigenlijk ook wel in de coronatijd, er was onveiligheid, er was schaarste, een tekort, hè, er was tekort aan voeding, noem het dan maar op. Maar vanuit daar ontstonden waarden die ook al vaak wat eerder al aanwezig waren, maar daardoor extra sterk naar voren kwamen. En je ziet vaak dat daar bepaalde normen uit voort zijn gekomen en waarden. En dat bijvoorbeeld opmerkingen als, je moet de deur dicht doen, we stoken toch niet voor de huppel de pup. Of laat die kraan niet zo lopen. En het gaan voor zekerheid en vastigheid, dat komt ook heel erg uit die generatie van, leren, hè? Of, en dat is trouwens nog meer een generatie daarna, maar wel, doe je best op school en zoek een goede vaste baan en koop zo snel mogelijk een koophuis en ga trouwen. En ja, dat zie je heel erg vanuit die generatie. En dan zie je bijvoorbeeld al de generatie van daarna, bijvoorbeeld even mijn ouders, die hadden al wat meer de ruimte. Ja, er waren heel vaak grote gezinnen, dus ze hadden het over het algemeen niet helemaal heel erg breed, zeg maar. Dus je ziet ook vaak dat een gezin veel meer op elkaar gericht was. Dat was ook de tijd, hè, dat het gezin was het centrum. En je ging bijvoorbeeld op zondag ging je bijvoorbeeld op bezoek bij opa en oma, ik noem maar eventjes wat. Wat wou ik daar nou over zeggen? Oh ja, er was vaak wel schaarste, hè? Grote gezinnen, vaak de man die werkte. Maar die onveiligheid van bijvoorbeeld de oorlog, ja, die zat nog wel in de sporen. Hè? En dat was wel een soort van erfenis, maar dat was niet meer op dat moment. Dus er ontstond al meer ruimte voor andere waarden in het leven, om het zo te zeggen. Nou, je ziet ook dat toen ook bijvoorbeeld persoonlijke groei, ik noem maar wat belangrijker werd en wat meer genieten. Dus wat meer vanuit het overleven naar het leven, om het even zo te zeggen. En dan zie je de generatie daarna, en dan heb ik het heel veel over mezelf. Al vind ik mezelf nogal een slecht voorbeeld, omdat ik me ook heel erg herken in de waarden van de millennials en de generatie daarna zelfs. Daar kom ik zo meteen ook nog even op terug. Maar je ziet dat, ja, mijn generatie, ja, wij tegen ook een beetje op het, hoe heet dat ook alweer, feminisme. Of in elk geval dat rechten vrijgespeeld zijn voor vrouwen. En wij kunnen heel veel keuzes maken. En eigenlijk krijgen wij weer mee dat je wel moet gaan werken. Je kunt bijna niet meer thuis zijn, want je moet carrière maken. En een goede moeder zijn, een goede vriendin zijn, een goede partner zijn. En 26.000 ballen in de lucht houden. Dat soort dingen komen daar een beetje uit voort. Maar ik leef nog een beetje als het ware met de sporen van zoek een vaste baan. Hè, en je moet wel tevreden zijn. En je kunt nou eenmaal niet je droom leven. Dat komt bijna nooit voor. En niet per se van doe maar wat je leuk vindt. Je kunt alles worden. Nee, gewoon zoek een vaste baan. En ook toch wel weer dat huisje, boompje, beestje. kunststof kozijnen, maar niet per se trouwen. Dus je ziet, er komen al, het is meer ruimte voor andere waarden. En je ziet vooral ook een beetje vanaf mijn generatie, en daarvoor speelde het al wel, maar was dat ook veel minder aan de orde in de maatschappij. Maar zie je wel dat, dat de vraag, wat geeft mijn leven betekenis? Hè? Dat is ook een beetje die piramide van Maslow. Of je die kent, kan hem wel even bijzetten als plaatje. Maar er stond, omdat de boel op orde was qua veiligheid en voedingen, noem het allemaal maar op, ontstaat ook de ruimte voor verdieping. En wie ben ik dan eigenlijk? Wat wil ik nou eigenlijk? Maar dan zie je dat de generatie bijvoorbeeld van mij, hè, ik ben nu 47, maar nog best wel wat vast kan zitten in, ja, maar je moet wel zoveel spaargeld hebben. En je moet wel gaan voor verstandigheid. Verstandigheid is niet eens een woord, maar verantwoordelijkheid. Noem het maar op. Nou, zeg ik al zelf, ik voel heel erg ook wat de millennials voelen. Hè? Want je ziet dus, het is echt niet zo dat jij van die generatie bent, dus dan heb je deze waarde. No way, dat is niet zo. Maar je ziet wel maatschappelijke ontwikkelingen en tijdgebonden of generatieontwikkelingen, om het even zo te zeggen. Nou, en een goed voorbeeld vind ik wel, toen in mijn tijd als manager bij het kadaster, er was een loondienst overigens, toen had ik een team waar veel 40ers en 50ers in zaten. En ja, ik geloof in de kracht van diversiteit. En dat gaat natuurlijk over allerlei fronten, niet alleen maar over leeftijd. Maar ik ging ook jongere mensen aannemen. En wat mij toen opviel, en ik moest daar gewoon ook wel een beetje om lachen, is dat die vaak zeiden, ja, ik ga echt niet meer dan 32 uur werken. Dat is de max. Hè? En sommigen zeiden, dat trek ik niet. Of ja, dat moet wel leuk zijn. En ik moet nog even kijken of dit echt wel bij mij past. En dat er ook als het ware een soort van conflicten ontstonden. Hè? Niet conflicten soms letterlijk, maar wel gemopper. Van, ze komen net kijken. Ze denken dat ze alles kunnen. En hoezo moet het leuk zijn? Waarom geef je het niet een kans? En waarom? Je bent hartstikke jong. Waarom ga je niet 40 uur werken? En dan zie je bijvoorbeeld ook dat het zinnetje, wat ze soms zeiden van, ja, maar ik leef niet om te werken. Ik werk om te leven. En daar kwamen veel meer verlangens uit voort, die ik zelf ook overigens had van locatie, onafhankelijk werken, vrijheid qua werktijden en wat ik al zei, hè, locatie, ja, zingeving ervaren in het werk, van toegevoegde waarde willen zijn, je creativiteit kunnen aanspreken. Dus dan zie je dat het betekenis geeft aan je leven. En dat gaat dan heel erg natuurlijk ook over waarde. Dat op dat moment, wat ik heb waargenomen en wat ik heel veel hoor, en dat nogmaals, het hoeft niet universeel te zijn, hè, maar dat je ziet dat de millennials heel veel meer bezig zijn met betekenisvol leven en plezier. En je ziet vaak dat er ook kritiek is. Hè? De enerzijds kritiek van, en die oude mensen die al 40 jaar bij één werk geven, dat ga ik niet doen. Ik ga niet mijn hele leven op kantoor zitten. En van weekend naar weekend leven en van vakantie naar vakantie en dan bij mijn pensioen doodgaan. Omdat dat ook echt serieus best wel vaak gebeurt. Ja, je hebt dus ook allemaal van die bewegingen. Volgens mij dat FIRE, dat je heel erg hard gaat werken, zodat je vroeg met pensioen kan gaan. Dus je ziet dat er allerlei verschillende manieren op dit moment ook bezig zijn om steeds meer die verandering door te voeren. Omdat de maatschappij, zoals die nu op is ingericht is als het ware, is eigenlijk een beetje een verouderd model. Dat is een heel andere discussie, maar past niet meer bij de waarde van nu, van dit tijdperk. Maar je ziet ook dat we, sommige mensen zijn een beetje aan het pionieren. Ja, ik ervaar dat bij mezelf ook wel een beetje van, hoe kan ik nou het goede uit de vorige generaties? Want je ziet ook dat heel veel millennials zeggen dat ze wel behoefte hebben aan die, als het ware, stabiele basis. En dat ze vanuit daar de vrijheid willen ervaren en op avontuur willen gaan, of juist heel dicht bij zichzelf willen leven. Dus ik vind dit altijd wel een heel mooi voorbeeld. Er wordt vaak driftig geknikt en dan worden voorbeelden tevoorschijn gehaald. En ik hoor ook heel veel mensen die zeggen, ja, want mijn ouders die zeggen dat ik dat beter niet kan doen. Of dat ik me niet zo aan moet stellen. Of dat ik beter dit en dit kan doen. Of dat en dat niet kan doen. Of die begrijpen dat niet. Of mijn moeder gaat gewoon 3 dagen naar haar werk, terwijl ze haar werk haat. Hè, dus je ziet dat het heel veel tot gesprekken leidt en dat mensen heel veel van dit soort dingen herkennen. Misschien jij inmiddels ook wel. Dan heb je misschien een beetje beeld bij wat waarden zijn. En ik ga je zo meteen in een aparte audio, hè, want dat is het fijnst, dat je ze gewoon even kunt laten bezinken. En misschien heb je al helemaal een beeld, zeg je, ja, laat maar komen, ik ga meteen bezig met de eerste les. Als je de verdieping wil, want ik zei net al, het conflict, het innerlijke conflict en soms dus ook het conflict met andere mensen, zit hem er vaak in dat je op dit moment nog in zekere zin, of misschien wel heel erg, of bijna alleen maar leeft conform de waarden van iemand anders. En iemand anders, dat is niet per se een specifieke persoon, dat is in heel veel gevallen zelfs als het ware maatschappelijke normen of normen en waarden die in jouw omgeving het meest dominant zijn. Maar dat je wel het conflict ervaart. En je ziet dat nu in de hele wereld. Je ziet het. Het is grappig. Ik heb heel veel mensen in coronatijd gecoacht. En voordat je me veroordeelt, wou ik zeggen, echt heel erg. Maar wel online. Nou, erg hè, dat dat opkomt. Dat is ook een norm. Dat is mijn innerlijke criticus. Die heeft dus een norm. Ja, hoe ik me zou moeten gedragen. En die wijst mij hier nu op. Maar over die persoonlijkheidskant en over innerlijke critici, daar gaan we het ook nog hebben. Want het belangrijkste is dat je eerst je waarde bepaalt en dan op basis van dat fundament een visie ontwikkelt. Wat heel zwaar klinkt, maar het is het echt niet, dat beloof ik je. En daarnaast heb je natuurlijk je innerlijke persoonlijkheidskanten. Ja, die moeten natuurlijk het uit gaan voeren. En je ziet, nu zie je al mijn innerlijke criticus die wel even aan jou wil benadrukken dat ik best wel veilig bezig was en niet anderen ging besmetten, snap je? Dus nou, heb ik meteen al een norm te pakken en dan zie je eigenlijk meteen al wie een beetje de bewaker is van de normen in, als het ware, jouw hoofd. De innerlijke criticus en de regelgever. Maar nogmaals, daar komen we later wel op terug. Nou ben ik even van me apropos. Wat wilde ik ook alweer zeggen? Ik heb mijn innerlijke criticus geactiveerd, want die zei, godziedoor, mag je ook niet zeggen. Want er zullen misschien wel mensen zijn die God geloven, die dat helemaal niet leuk vinden dat je dat zegt. Zo zie je hoe je innerlijke criticus je helemaal af kan houden van iets. Serieus, wat was ik nou aan het vertellen? Ja, wat waarden zijn? Normen. Oh ja, normen. Ja, ik bracht het eigenlijk meteen in de praktijk, hè? Ja, normen. Ja, normen is ook echt een vak apart. Daar gaan we later mee aan de slag. En vooral bij voice dialogue, dus dat is het werken met die persoonlijkheidskant, omdat inderdaad je innerlijke regelgever en je innerlijke criticus, die zijn heel erg de aangevers, die geven de aanwijzingen, of die bepalen op dit moment nog de regels hoe jij je zou moeten gedragen. En je ziet, hè, as we speak, hoe dat in je hoofd als het ware gaat. En ik maak jullie bewust van hoe dat in mijn hoofd ging. Ik zit even te denken of ik dan het meest essentiële over persoonlijke waarden heb verteld. Nou, ik maak nog even één ander uitstapje om even in een andere context neer te zetten. Je ziet ook dat bedrijven, organisaties en stichtingen soms in een brainstorming sessie of iets dergelijks, meestal huren ze daar iemand voor in, gaan ze hun waarden bepalen. En ik heb dat ook meerdere keren meegemaakt. En het nadeel van het bepalen van de waarden is dat het, dat noemen ze in de communicatie window dressing. Dan wil je vaak bepaalde waarden formuleren waarmee je je imago eigenlijk wil neerzetten, om het zo te zeggen, je reputatie of je branding. Zo wil je gezien worden. En dat is wat wij als mensen ook vaak doen, maar het klopt niet. Het klopt niet. Ik wil geen voorbeelden noemen, hè, want het zijn ook wel opdrachtgevers van me geweest en zo, en geheimhoudingsplicht en integriteit. Maar ik heb vaak meegemaakt dat bedrijven waarden hadden geformuleerd die niet matchten met wie ze werkelijk als bedrijf waren, hè, wat echt de identiteit was, om het even zo te zeggen. Maar ook waarden die echt totaal niet tot de verbeelding spraken bij de mensen die er werkten. Dus als ze echt naar keken, naar de borden die dan soms er stonden en de waardensessies van. Maar wat betekent dat dan? De klant centraal, ik noem maar eventjes wat. Innovatie. Dus dat is wat we als mensen ook vaak ervaren, dat het niet, hoe noemen ze dat, congruent is. Het buiten klopt niet met binnen. Dat zie je ook vaak als je, laatst ging onze hond, die wilde ik naar binnen halen voordat er een klant kwam. En dan wil ik hem gewoon naar binnen hebben, anders kan hij misschien door het hek naar buiten. Maar meneer hond, die vond het veel te warm buiten en veel te lekker, want die houdt van de zon en alles. En die zat mij te verleiden om een wandeling met hem te maken, want die kon. Maar hij maakte elke keer van die bewegingen zo van, kom, we gaan hier dit pad in, want vanaf dit pad gaan we het bos in. Maar ik moest even optreden, ja, want het gevaar dat hij de tuin uit zou glippen is groter. Ja, dus dat is ook een waarde, dat is ook natuurlijk het hebben van de visie, dat je iets op dat moment moet doen. Alleen, ik vond het super grappig en ik respecteerde het eigenlijk ook. Maar dan was ik niet congruent. Dus wat ik van binnen voelde, was niet in overeenstemming met het zogenaamde wat resoluter zeggen, kom, nu gaan we naar binnen. Want in mijn lichaam, in mijn lichaamstaal, conflicteerde dat nogal met elkaar. Dus dat is een beetje ook zo'n voorbeeld. En dat noem ik dan, hè, ook voor de rest van het programma, dat we innerlijke conflicten hebben. Of wat ook kan, hè, want dat is wat we ook in het programma gaan doen. Daarom ja, is het ook echt een proces. Van als je dan op een gegeven moment bewust bent geworden van je belangrijkste persoonlijke waarden. En dan ben je ook heel vaak bewust geworden van de contrasten. Dus hoe je leven nu matcht en in overeenstemming is met die waarden. Dan komt het volgende. Van oké, maar als ik meer voor mezelf ga kiezen, zoals mensen dat vaak noemen, dan krijg ik misschien conflict. Of de ander wil dat niet. Of ik verstoor als het ware de harmonie. Zo zeggen ze dat dan niet. Hè? Maar dat is wel wat ze uiteindelijk bedoelen. Dat ze ook een behoefte hebben aan harmonie en verbinding. En dan is het maar moet ik dan dat conflict aangaan? Hè? Want dat is dan een externe conflict. Dus je hebt een innerlijk conflict. Dat is als je zou blijven gedragen conform de normen en waarden zoals je al gedroeg en de mensen om je heen willen. Tenminste, vaak denk je dat ze het willen. Dat is ook invullen, maar dat is wat anders. Of ga je dan voor jezelf kiezen en krijg je het externe conflict. En heel vaak zijn dat ook waarheden in ons hoofd die ook niet per se waar zijn. Maar als ze wel waar zijn, dan willen de meeste mensen naar een situatie toe waarbij ze in verbinding staan met zichzelf, met hun eigen belangrijkste persoonlijke waarden en behoeften. En daarvoor primair voor zorgen. Maar ze willen ook in verbinding zijn met de ander en betrokken blijven bij de ander. En het is dat stukje afstemmen, dus dat je primair afstemt op jezelf, maar dat je ook weet dat de behoefte aan verbinding met de ander er is. Dat is namelijk niet per se een persoonlijke waarde, maar vaak een universele waarde als mens. Niet voor iedereen hoor, maar dit is vaak het conflict wat we als mens vaak hebben. Enerzijds willen we autonoom zijn, dus verbinding met onszelf, dicht bij onszelf, leven conform onze eigen waarden, normen en behoeften. Maar anderzijds willen we ook graag een soort van harmonie en in verbinding zijn met de ander. Dus je voelt hem al wel aankomen. Dat is ook gewoon een proces waarin we je gaan helpen. Want dat gaat namelijk niet alleen maar over die waarden en normen, maar ook, ja, gaat in essentie wel daarover, maar ook over de persoonlijkheidskanten die op dat moment betrokken zijn. Is het een pleaser die heel erg de regie voert? Ja, die gaat niet zorgen voor jouw belangrijke persoonlijke waarden en behoeften. En dan krijg je een innerlijk conflict, als het ware. Of die heb je misschien al heel erg lang. En een gezonde egoïst, hè, want eerder werkte ik vaak met een egoïst, maar mensen zeiden ja, maar dat is hem ook niet helemaal. Maar een gezonde egoïst, die zorgt in essentie eerst voor jouw belangrijkste behoeften en waarden. Doordat je dat doet, hoe meer je voor jezelf zorgt, merk je ook dat je veel oprechter, eerlijker contact en verbinding kunt maken met de ander. Dus dan is het gevolg vaak dat de relatie zelfs verbetert. Niet alleen liefdesrelaties, maar alle relaties. Omdat ook dan is het weer congruent en kom je ook niet in, dat noemen ze dan, bindingspatronen van ik offer alles op en ik doe alles alleen en ja, let aan iemand moeten doen en ik kan niet doen wat ik wil en nou, nu licht ik even, tada, gewoon even iets eruit. Hè? En dat kan in liefdesrelaties zijn, maar dat kan in teams, zie ik dat ook heel veel. Dat mensen zich op de achtergrond houden, terwijl ze ook wel wat te zeggen hebben, maar die anderen zijn wat dominanter en noem het allemaal maar op. Dus die bindingspatronen zie je overal. En op het moment dat je trouwer bent aan jezelf, als je ook al in dat proces zit, zul je merken dat je connectie, de relaties met anderen, verbeteren. En ik zal je één voorbeeld geven. Ik had eerder een norm dat ik altijd beschikbaar moest zijn voor mijn gezin. En ik laat even achterwege wat dat beschikbaar zijn dan betekende. Maar ik merkte bij Aaron, mijn vriend, en Lisa, mijn dochter bijvoorbeeld, bij Luca, dat als zij even een beroep op mij deden, bijvoorbeeld, dat kan heel simpel zijn. Wil je dit even voor me doen? Of wil jij even de hond naar buiten doen of zo? Terwijl ik op dat moment met iets bezig was wat belangrijk was voor mij. En ik deed het toch. Dan voel je een bepaalde, ja, verwijt naar de ander. Die wordt vaak niet uitgesproken, maar die wordt wel gevoeld. Of die komt later met heel veel andere oude koeien gewoon er even uit de sloot. Maar ook mijn dochter belde me jaren geleden toen ik dat ontdekte. En ik merkte ook, ik was in mijn hoofd nog zo druk. Ik was met van alles en nog wat bezig. Maar ik vond, de innerlijke criticus, dat ik er voor haar moest zijn. Maar ik was zo druk in mijn hoofd. En toen dacht ik, ja, maar het kan dus oprechter, nog oprechter en liefdevoller gaan worden als ik daarover gewoon eerlijk ben. En dan ben ik ook, in mijn beleving, een beter rolmodel. Om het zo te zeggen, een beter voorbeeld. En toen zei ik, oh, ik merk dat ik gewoon heel erg druk ben in mijn hoofd. En dat ik hoor je wel praten, maar ik merk gewoon dat mijn aandacht de hele tijd naar dat en dat gaat. Komt het voor je uit dat we over een half uurtje even bellen? Ga ik even een kopje thee zetten, eventjes tot rust komen. En dan ben ik er voor je. En dat is precies de mindshift die je kunt gaan maken, waarbij je dus wel primair zorgt voor jouw belangrijkste behoeften en waarden. En het contact met de ander puur is. Oprecht is. Echt is. En dat je uit het verwijt gaat. En dat is mooi, vind ik zelf. Maar goed, ik denk dat je nu best wel een beetje een gevoel hebt, neem ik aan, bij wat waarden zijn. Zo niet, laat het weten. Of mag ook, ga naar de verdieping. Want het is letterlijk en figuurlijk de moeite waard, in oogletters, om je echt te verdiepen in wat waarden zijn. Je gaat het bij jezelf meer herkennen en je gaat het ook bij anderen meer herkennen. Nou, heel veel plezier bij het bepalen van je eigen persoonlijke waarden. En niet bepalen, ik hoor het mezelf zeggen, maar het is een bewustwordingsproces.